dat is dus het gesprek dat wij gehad hebben. Dus over dat stukje hoofddoek dragen. En ik ben iemand die het over het algemeen heel makkelijk mijn eigen keuze maakt en het leven leidt dat ik wil leiden. Ja. Maar dat vind ik heel lastig. En dat zijn dus ook dingen die we terug gaan laten komen in de guide. Voor mij is het stukje hoofddoek dragen. Ja. Wil ik het niet? Voor wat doe ik het?
En voor een ander is het een borstvergroting of uit loondienst gaan en een eigen onderneming starten.
Ah, I love it dat je luistert naar de Leiders in de Liefde podcast. Als je smult van gedurfde gesprekken over liefde en andere zaken, dan is dit jouw favoriete podcast. Ik ben Ellen Vee en ik daag leiders die al plat geïnterviewd zijn uit om ons een kijkje in hun hart, ziel en business te geven.
Wat haar kenmerkt is haar no-nonsense mindset. Dames en heren, in de podcaststudio voor de Leiders in de Liefde podcast, Diede Joosten. Hi Diede.
Hi, leuk. Ik vind het een eer dat ik uitgenodigd ben. Ah. Ik vind het super gezellig.
Leuk.
Dus ik kijk enorm uit naar alles waar we over
praten. Wederzijds, ik heb bewondering voor je. Ik dacht dat je 26 was en je corrigeerde me net, ik ben 24. Je noemt jezelf not an average fitness coach. Je bent influencer. Mag ik dat zo zeggen?
Ja.
Hoeveel volgers heb je op Instagram?
Ja, ik ben dus niet 85.000, volgens mij. Ja,
ja, zoiets. Ja. Ik dacht 90, maar maakt niet uit.
Iets in die richting.
Ja, ja, iets in die richting. Wat mij fascineert, je bent zo jong, je maakt zoveel impact, je hebt zoveel volgers. En het komt allemaal zo inderdaad no-nonsense over. Zo natuurlijk. En dan denk ik, hoe doet ze dat?
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja, ik weet het niet. Ik ben heel erg mijzelf.
Ja.
En ik denk dat dat heel erg is wie ik ben. Lekker, open, nuchter en positief. En ik denk dat dat zich uitdraagt in het stukje fitness, maar ook gewoon nu de persoon die ik ben, het feit dat ik moeder word, komt dat ook weer terug. Het is denk ik heel erg wie ik ben altijd al geweest. En zo komt dat ook over op social media.
Maar het komt ook zo over voor mij. Ik bedoel, ja, een onderneming neerzetten, uitbouwen en daar ook impact mee maken, dat kost heel veel werk. Maar ja, het lijkt net alsof het je geen moeite kost. Is dat zo of is dat een façade?
Grotendeels is dat zo. Ik denk dat mijn bedrijf is dus no-nonsense. Maar het stukje social media wat ik doe, ja, moet je het werk noemen of niet? Ik doe gewoon wat ik leuk vind. En dat is wat ik met no-nonsense doe. Dat is wat ik met alles doe. Ik vind het heel erg leuk om te doen. En tuurlijk, binnen het bedrijf zijn er wel eens dingen. Hoe groter je wordt, hoe meer dingen erbij komen kijken. Dat ik denk, ik ben financiën aan het doen. Ik vind er eigenlijk helemaal niks aan. Maar over het algemeen doe ik echt alleen maar dingen die ik leuk vind. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ik denk ook altijd, ik wil wakker worden en denken, ik heb zin in de dag. En dan gaat het me niet om hoeveel geld ik ga verdienen of wat voor huis ik woon. Ik moet gewoon zin blijven hebben in de dag. En dat blijft altijd mijn streven in de keuzes die ik maak. Dus daarom, heel veel dingen kosten me ook geen moeite. Ik denk dat jij in wat jij doet dat wel herkent. Je doet denk ik ook heel erg wat je leuk vindt.
Ja, maar er zijn toch wel bepaalde aspecten die mij wel moeite kosten.
Zoals?
Ja, inderdaad. Nou ja, ik ben nu een online programma aan het maken over seksualiteit. Nou, daar moet ik echt tijd voor inruimen. Daar ben ik, ik vind heel veel dingen leuk. Dus ik moet daar echt wel prioriteiten in stellen.
Ja.
En dat valt mij soms niet makkelijk. Want ik vind het leven ook heel leuk. En alles wat daarin voorkomt. Dus ik loop daarin soms wel achter.
Ja, maar dat herken ik wel hoor. Ik denk dat jij wat je zegt, het is ook niet makkelijk, ben ik het heel erg mee eens. Maar dat maakt het, ik denk dan ook weer, stel het zou allemaal zo makkelijk gaan.
Ja.
Ik ben iemand die uitdaging nodig heeft.
Ja,
en bij wie het dus even lastig moet gaan. En dat maakt het ook wel weer leuk. Dus ik heb ook wel eens een guide geschreven waarvan ik denk, nou, het komt niet of mijn creativiteit is weg. Maar dat maakt het hele proces juist wel weer leuk voor mezelf.
Ja. Ja, je bent dus een inspiratiebron voor je doelgroep zijn. Ja, je noemt het zelf meiden en jonge vrouwen. Wat wil je die jonge vrouwen en die meiden meegeven? Wat vind je het belangrijkste wat er is? Wat je misschien zelf gemist in die periode?
Ja, ik ben natuurlijk heel veel fitness. Dus ik ben origineel gestart met fitnesscontent maken. Ik merk dat ik nu meer in een fase zit met mijn zwangerschap, waar ik momenteel in zit, met het feit dat ik moeder word.
Mom to be.
Ik ben vorig jaar getrouwd. Dus vroeger, laten we zeggen 18 tot 23, was heel erg Diede fitness, voeding, et cetera. En dat schuift een beetje naar, ik word heel veel op meer dingen. Maar wat ik heel graag in no-nonsense en fitness wil terugbrengen, is dat stukje no-nonsense. Maar ik denk dat er heel veel jonge meiden zijn, inclusief ik, die zien dat moeten altijd beter. Moeten er beter uitzien. Moeten slanker zijn. Moeten goed eruit zien in bikini. Het draait allemaal om dun, mooi, strak.
En daardoor, de buitenkant.
Allemaal de buitenkant. Ja. En daardoor gaan we minder eten, meer sporten.
Ja.
En eigenlijk alleen maar onzekerder worden. Zo kwam het bij mij terug. Ja. En wat ik heel erg wil meegeven is dat je keihard kan trainen. Keihard kan leven, kan genieten, kan inspireren. Terwijl je ook heel erg van jezelf houdt. En niet omdat het moet om inderdaad aan de buitenkant er mooi uit te zien. Begrijp je het een beetje? Het is een beetje een brainsprinsel wat ik nu hier neerleg.
Ja, ik begrijp het helemaal. En ik vind het ook fantastisch dat jonge vrouwen daar zich heel erg nog bewuster van worden. Want met de komst van social media, die er in mijn periode natuurlijk helemaal niet was, was het al moeilijk, weet je wel. Van als vrouw, weet je, je wil er op een bepaalde, er zijn allerlei maatschappelijke normen.
Yeah.
En door social media is dat alleen maar erger geworden. Dus ik denk van, dat is voor jonge vrouwen van jee, ga er maar eens aan staan. Dat lijkt me echt moeilijk.
Yeah.
En daar ben jij een inspiratiebron in. Je maakt een no-nonsense guides. Vertel eens.
Ja, no-nonsense guides zijn eigenlijk gestart in november 2020. Net in lockdown. Volgens mij zaten we in de tweede. Ik ben helemaal die tijd kwijt.
Ja,
wanneer we
velen
waren.
Met jou gelukkig
ja,
maar.
Precies. Maar dat is toen begonnen vanuit een periode waarvan ik zelf merkte, hey joh, het is november. Ik merk dat ik een beetje in een dipje zit. Ik heb even iets nodig om even die hype weer te creëren. Ik coachte toen de tijd puur op het gebied van fitness alleen. Dus dat deed ik online. En toen heb ik een fitness guide gemaakt. Zelf op Canva. Je kent Canva, het programma waar je alles samenzet. En dat heb ik online gegooid. Toen dacht ik, dames, wie doet er met me mee? Ik heb zin om gewoon eventjes no-nonsense vragen te beantwoorden, weer te gaan trainen. En er was toen zoveel vraag naar. En dat heb ik in november gedaan. En toen heb ik dat ook in december gedaan. En in januari. En toen merkte ik eigenlijk hoe mooi ik het vond dat ik, wat ik niet kon met fitnesscoaching, ik zat gewoon vast aan 25 tot 40 cliënten in de maand, dat ik ineens heel veel meer mensen kon helpen.
Ja.
Tuurlijk wat minder diepgaand, maar wel de basisdingen kon meegeven wat ik bij coaching maar tot een beperkt aantal dames kon doen. En zo is no-nonsense gerold vanuit een idee vanuit mijn tantes werkkamertje naar het bedrijf dat ik nu aan het leiden ben, het bedrijf dat ik nu heb.
Ja, en aan het leiden ben, dat zeg je goed.
Ja, hoe zeg je dat bedrijf?
Ja, nee, dan mag je ook wel jezelf niet te veel, want ja, het komt allemaal heel natuurlijk over. Maar je bent wel influencer en je bent wel een bedrijf aan het leiden.
Ja.
En dat mag ook op het podium.
Ja, ja en zo nu komen we eigenlijk uit met maandelijkse fitness guides. Elke maand een ander thema. Wij zijn er samen in aan het schrijven, waar ik heel enthousiast over ben.
Ja, wij zijn voor de luisteraars de guide voor 1 april.
Het wordt maart of april.
Maart, dus april aan het maken. En die gaat over vrouwelijkheid en seksualiteit. Nou.
Ja, eigenlijk wat we veel zien, wat ik veel zag bij jonge vrouwen en waar jij veel meer expert in bent dan ik, is dat eigenlijk wat we net al een beetje besproken hadden, een stukje onzekerheid,
schaamte.
Niet je leven kunnen leiden op de manier hoe jij dat wilt. Ja. Maar ook wat betekent je leven leiden op de manier hoe je dat wilt. Dat hoeft niet altijd de wereld rond te reizen te zijn. Dat kan ook met een kat en een leuk huisje hebben en daar heel gelukkig in zijn.
Ja, echt te worden wie jij bent in relatie met de wereld en anderen. Terwijl je uitkomt voor jouw keuzes en die keuzes ook leeft.
Ja, en daar, heel erg gezegd.
Ja, en daar jezelf niet inhoudt en jezelf niet schaamt om te zijn wie je bent. En dat is nou in mijn ogen een hele moeilijke opdracht.
Ja.
Of je nou jong bent of oud.
Ja, hè? En wij hebben daar al een paar gesprekken over gehad. Want jij bent daar heel erg de expert. En ik zei, ik wil heel graag zo'n guide uitbrengen, omdat ik denk dat het heel erg nodig is. En wij hebben al zulke mooie inspirerende gesprekken gehad, puur wat mij geraakt heeft en waar ik nu nog steeds over nadenk.
Vertel eens wat dan. Want
wij hebben was ons afgelopen gesprek, dus wij zijn de guide samen aan het schrijven. Ik schrijf hem, Ellen begeleidt mij. Mm-hmm. En we hadden een heel mooi gesprek over, ik weet niet waar het ontstaan is, maar dat is meer, volgens mij kwam het rondom schaamte.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen mij zien, en ik vind dat ik ook zo ben, als ik maak heel makkelijk keuzes voor mijzelf. Weet je, mijn ouders staan mij niet snel in de weg. Ik ben lekker gaan reizen. Ik ben iemand die heel makkelijk keuzes maakt voor mijzelf en heel vrij is. Maar ik ben 2 jaar geleden bekeerd tot islam.
Ja. En omdat jouw partner, jouw man, moslim is.
Ja, dat is niet het geval.
Of is het een combinatie?
Ja, ik ben in contact gekomen met islam door mijn huidige man. Mm-hmm. Maar we hebben vanaf het moment dat we in contact kwamen met elkaar eigenlijk besloten... als we bij elkaar willen zijn, willen we het op de juiste manier doen. Heel erg halal heet dat.
Ja, ja, ja.
En dat betekent dat we geen contact kunnen hebben. Dat als we afspreken, moeten er andere mensen bij zijn. Mm-hmm. En moeten we dan op een gegeven moment besluiten, we gaan trouwen.
Ja.
Een voorwaarde daarin was wel, willen we trouwen, zou ik moeten bekeren.
Dat is een voorwaarde.
Moslims zullen niet snel met niet-moslims trouwen. Ja. Er zijn mensen die het doen, maar over het algemeen wil je als moslim met een gelovige trouwen. Dus als man zijnde zou je ook met christenen kunnen trouwen. Maar veel moslims trouwen met moslims.
Ja.
Nu zul je denken, zij is bekeerd voor haar man, maar dat is niet hoe het is gegaan. Okay. Toen heeft zij tegen mij gezegd, joh, ik wil jou de ruimte geven. We hebben erover gepraat en ik vond het al heel interessant. Ik vond geloven altijd al interessant.
Ja. Ben je van huis uit opgevoed vanuit een religie?
Nee. Ik heb wel christelijke school gezeten, dus ik heb communie gedaan.
Oh,
we hebben alles gedaan, het was meer voor, het zag er leuk uit in de cadeautjes dan dat het ze
de buitenkant.
Had. Ja, precies. Ik vond geloof altijd heel interessant. Dus ik heb me eerder verdiept in het christelijke geloof. Heb ik me wel eerder in verdiept, maar een beetje oppervlakkig.
Mm-hmm.
En door mijn man ben ik dus in aanraking gekomen met islam. En toen ben ik er heel veel over gaan lezen.
Okay.
Toen heb ik een meisje ontmoet via social media. En dat is nu mijn beste vriendinnetje. En zij is ook bekeerd. En zo is bij mij het balletje gaan rollen. Ik ben naar de moskee gegaan. Ik heb Ramadan gedaan. Allemaal in de periode dat ik niet met mijn man sprak. Of dat we in contact waren met elkaar. Want we hadden afgesproken, willen we doen, moeten we het goed doen. Toen ben ik uiteindelijk bekeerd. Echt puur wel voor mijzelf.
Mm-hmm.
Maar ik vind het soms heel lastig, omdat mensen waarschijnlijk zich afvragen of dat echt zo is.
Ja, ja.
En waarschijnlijk mijn ouders ook en naast de omgeving ook.
Ja.
Maar dat is iets waarvan ik weet dat het goed zit. En wij zeggen dan dat het tussen jou en Allah. Maar dat is iets wat ik best wel lastig vind.
Dat kan ik me voorstellen. Want een van mijn vragen, en die komt later, van hoe reageert de buitenwereld hierop? Hè?
Ja.
Maar ga verder.
Ja, dus kom even terug op jouw verhaal. Want anders gaan we inderdaad alle kanten op. Ben ik nogal van. Toen hadden wij dus dat gesprek over schaamte en dat kwam neer op een hoofddoek dragen.
Ik weet niet of je dat nog weet.
Ik zit in een... Als moslim zijn, even kort uitleggen... Ja. Is het voor vrouwen zijn verplicht om een hoofddoek te dragen... maar we hebben allemaal onze vrije wil.
Mm-hmm.
Ik vergelijk het altijd met in Nederland ben je verplicht om te stoppen voor rood... maar je kunt nog steeds kiezen om niet door te rijden.
Mooie vergelijking.
En zo is dat met hoofddoek dragen ook zo. Dat is dus jou en God en je maakt zelf je keuzes erin. Mm-hmm. Dus het is niet dat het moet van man of et cetera. Zoals je ziet, ik draag geen hoofddoek.
Mm-hmm.
Ik zou ergens heel graag een hoofddoek willen dragen. Ja. Maar ergens vind ik het ook heel lastig met het bedrijf dat ik run. Met online zichtbaarheid. Het feit dat ik een hoofddoek ga dragen verandert best wel veel aan mijn image wie ik ben.
Ja. Ja, ik vroeg jou toen ook, van hoe vind je moeder dat?
Ja.
En daar gebeurde wel wat.
Iedereen... Als het gaat over hoofddoek dragen binnen mijn familie... En mijn ouders zijn heel vrij. Hè? Dus mocht ik besluiten om het te doen, dan zijn ze... daar oké mee.
Mm-hmm.
Maar toch merk je dat het ergens een soort taboe is... als bekeerling om een hoofddoek te gaan dragen. En dat vind ik heel erg lastig.
Een taboe vanuit de buitenwereld bedoel je, toch?
Ja. Terwijl er zou niks veranderen aan mij. Alleen uiterlijk-wise. En toch brengt dat heel veel met zich mee.
Ja, omdat ik denk dat het een non-verbale boodschap is van dat je moslim bent.
Ja.
En dat je daarvoor uitkomt en dat je daar trots op bent.
Ja.
En dat roept iets op.
Ja.
En ja, ik denk dat we dat feit niet kunnen ontkennen, dat het iets oproept.
Ja.
En ja, er is veel haat in de wereld. Moslimhaat.
Zeker.
En ja, daar kunnen we ook niet omheen. En ja, het doet mij ook denken... Even een tussendoortje voordat we verder gaan. Zoals je misschien wel weet, heb ik een Surinaamse partner gehad. Daar heb ik 2 kinderen mee. De oudste is al over de 40, dus de tijd tikt. Dus dat was ook een hele andere tijd. Het was in 1980 zo ongeveer. En ik weet nog dat ik met een kinderwagen liep met mijn zoontje erin, gekleurd. En toen kwam ik in een winkel en er was daar een jonge man of een man. En die keek in de kinderwagen en die keek naar mij. En die vroeg aan mij, is een Nederlandse man niet goed genoeg voor jou? En ik was 22.
Ja.
En ik wist niet wat ik moest antwoorden.
Ja.
Ik schrok me eigen helemaal de pleuris.
Ja.
En dat kan, hè, dat iemand iets zegt of iets vraagt. Wat zo, dat je zo denkt van, bestaat dit?
Ja.
Dus wat ik aan de lijve heb ondervonden van hoe beperkend mensen kunnen denken. Hoe mensen met welke blik er naar je gekeken wordt. En ja, ik heb het vermoeden dat het met moslim en hoofddoek nog een graadje erger is als waar ik het over heb.
Ja, ik vind het ook heftig dat dat 40 jaar geleden was.
Ja.
En dat het nu, de dag van vandaag, dat daar niks in veranderd is het niet veel erger.
Nee.
Maar zo, dat is dus het gesprek dat wij gehad hebben. Dus over dat stukje hoofddoek dragen. En ik ben iemand die het over het algemeen heel makkelijk mijn eigen keuze maakt en het leven leidt dat ik wil leiden.
Ja, en toch. Ja.
Maar dat vind ik heel lastig. En dat zijn dus ook dingen die we terug gaan laten komen in de guide. Voor mij is het stukje hoofddoek dragen.
Ja.
Wil ik het niet? Voor wat doe ik het?
En voor een ander is het een borstvergroting of uit loondienst gaan en een eigen onderneming starten.
Ja.
Maar ieder mens heeft de uitdagingen die hij aan mag en moet gaan.
Ja.
En voor de een is dat een hoofddoek. Maar kijk daarin vooral naar wat belangrijk is voor jou, zonder de relatie met de buitenwereld te verbreken.
Ja.
En dat zijn hele grote uitdagingen.
Ja, wat ik zo mooi vind in ons gesprek, en dat zeker ook terug gaat komen in de guide, is dat jij mij toen weer eventjes, ergens weet je het, maar ben je er niet heel bewust mee bezig? En dat vond ik zo mooi aan ons gesprek. Dat ik eigenlijk mezelf, maar ook door jou, even op de feiten gedrukt werd. Van, oh ja, dit is toch wel wat je voelt. Ondanks dat je zo makkelijk je eigen leven leidt.
Ja.
Is dat niet op alle vlakken zo? En toen heb ik ook met mijn man echt hele mooie gesprekken over gehad. En het is nog steeds niet dat ik daar een keuze in gemaakt heb. Maar het stukje bewustwording is wel ontstaan tijdens dat gesprek. En daar ben ik je nu al heel dankbaar voor. En dat was zo'n kort gesprek. Dus de impact die jij denk ik kan hebben op andere vrouwen is enorm. Dat weet ik zeker. Dus ja, dat heeft nog steeds, dat is 2 weken geleden volgens mij, heel veel met mij gedaan. En dat vond ik zo mooi. En dat hopen we dus ook in die guide weer terug te laten komen.
Mooi. Mooi. Want mijn volgende vraag, waar ik net al aan tipte. Hoe reageert de buitenwereld op dit? Wat op jouw bekering en jouw huwelijk en al dat soort dingen. Hoe je familie, ik bedoel, bij mensen zijn ingebed binnen een context van familie, land, religie. Ik doe ook opstellingen en dan hebben we het over de familieziel, de gemeenschapsziel. En die bepaalt heel veel, zonder dat we daar nou bewust van zijn. En als iemand, ja, vroeger werd wel eens gezegd, 2 geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. Misschien ken je die uitspraak wel.
Ik ken hem niet, maar
en dat heeft volgens mij ook wel met die familieziel te maken. Want als jij, en dat komen op keuzes maken in je eigen leven. Als jij heel bewust kiest van, nou, ik word moslim. Zeg ik dat goed? Bekeerling?
Ja. Ja.
Dan zeg je dus eigenlijk ook, dan neem je een andere richting dan jouw familie en jouw voorouders hebben gemaakt.
Ja.
Dus dat is ook een soort afscheid van iets anders. En dat wordt vaak niet in dank afgenomen. Wat is jouw ervaring daarmee?
Ik mag heel dankbaar zijn dat ik een hele goede ervaring heb.
Fijn.
Ik heb heel veel verhalen gehoord waar het niet zo is. Het is niet de norm dat het zo gaat.
Nee, het gaat echt vaak met heel veel conflict en strijd en onbegrip en te erg.
Ja, het is echt heel heftig. Wat je net heel erg zei over eigen keuzes maken. Ik denk dat ik vanaf jongs af aan daar al een beetje een linkerafslag heb genomen waar iedereen rechtdoor ging. Zo ben ik een high school jaar gaan doen. Besloot ik te stoppen met school en te gaan werken. Het stukje social media doen. Waren allemaal dingen waarvan iedereen eigenlijk zei dat hoort niet. Ik heb hele fijne ouders. Mijn moeder is stewardess. Zij heeft de wereld gezien.
Ja.
Dus zij begrijpt ook dat wat islam is, hoe culturen werken.
Ze kijkt wat verder dan.
Ze heeft een hele brede blik. Wij zijn vanaf jongs af aan gaan reizen. Mijn vader is over het algemeen ook heel nuchter. Dus in dat opzicht was de shock niet enorm. Nu moet ik persoonlijk ook zeggen dat zij vrij weinig, denk ik, merken aan mij wat veranderd is. Omdat ik ook voordat ik bekeerd was, ging ik al dingen anders doen. Dus ik at al halal. Ik bid, maar ik bid op mijn slaapkamer, dus niemand ziet dat.
Mag niemand het zien? Of?
Mag wel, maar je wil dus bidden eigenlijk in een kamer waar geen afbeeldingen hangen. Er zitten wat dingen aan, dus ik kan niet in de woonkamer bidden. Bij mijn vader thuis. Ik begon al wat meer te bedekken. Dus er waren heel veel dingen die ik eigenlijk al deed die islamitisch correct waren, maar ik was niet bekeerd. Dus op het moment dat ik bekeerd was, was het eigenlijk al, ja, maar ik eet al halal, ik doe al dit, ik doe al dat. Ik ben eigenlijk al 2 jaar moslim, maar niet officieel. Dus daar is voor hun ook weinig in veranderd. Ik ben nog dezelfde Dide over het algemeen dan die hun kennen. En ik denk dat dat heel fijn was, maar ik kan heel goed begrijpen als je dochter ineens gaat van uitgaan et cetera naar hoofddoek dragen, dat je ineens denkt, oh, ze is helemaal veranderd en dan gaat ze ook nog trouwen met een islamitische man, et cetera. Dat het als omgeving een hele grote shock kan zijn.
Ja, ook denk ik dat ze het opvatten of kunnen opvatten als een verlies van jou als persoon. En dat roept natuurlijk paniek op. Ja, dus dan ga je misschien op een bepaalde manier toch iemand terug proberen te halen.
Ja.
En dat heb jij niet ervaren.
Nee, helemaal niet.
Van vriendinnen of collega's of buren of ja.
Nee, ik ben altijd heb ik een kleine kring met mensen gehad die allemaal een beetje in dezelfde mindset zitten als ik. Jouw vorige podcast was met Miro. Ik werkte toen met Miro. Die zijn ook allemaal, dat het team van Grow Coaching was ook heel open-minded daarin. Heel erg bereid om te luisteren. Vinden het allemaal interessant. Zonder daarin te oordelen. Mm-hmm. Zo zijn al mijn vriendinnen ook. Ik heb 4 of zo. Dus in dat opzicht was iedereen heel erg cool. Ben ik iedereen ook heel erg dankbaar voor. Maar het stukje hoofddoek dragen maakt het voor mij daar wel moeilijker in. Want ik heb het gevoel dat dat toch wel, dat dat een grotere drempel is dan het stukje, ik ben moslim, maar ik zie er nog hetzelfde uit.
En hoe verklaar je dat?
Dat denk ik gewoon. En dat is een gesprek dat ik nooit ben aangaan. En dat is echt een aanname die ik maak.
Misschien moet je dat eens doen dan.
Dat vind ik heel lastig. Omdat ik daar al zelf eigenlijk in besloten heb van, nee, mensen gaan dan toch iets denken of iets vinden of iets doen.
Ja, want vaak is het zo dat datgene wat je verwacht van de buitenwereld, dat dat iets zegt over jezelf. Ja. Misschien vind je het zelf wel.
Ja, ben ik het wel met je eens. Dat het voor mezelf ook een grote verandering is. Want ik heb ook nog zo'n rood haar. Dus ben ook nog, is
mijn je haar hebt hartstikke een beetje mooi haar.
Ja.
Ik wou dat ik snap je?
Ja. Ik vind het zelf ook heel lastig. Omdat het heel veel verandert aan wie ik ben, voor mijn gevoel. Terwijl ik weet ook wel
wat
de voordelen.
Wat er denk ik lastig aan is, dat je weet, en dat is gewoon zo, dat als jij een hoofddoek om hebt, dat je gewoon anders bekeken wordt.
Ja.
Mensen kijken gewoon anders. Daar kun je niet onderuit. Er zijn hele maatschappelijke discussies over. En het is gewoon, het gaat natuurlijk helemaal niet om die hoofddoek. Dat vind ik in die discussies ook altijd. Hè? Als je bij de politie, dan zijn er vrouwen met een hoofddoek. En dat de discussie is dat dan positie als politieagent naar beneden haalt. Dus die vrouwen die zouden dan geen hoofddoek mogen dragen. Het gaat natuurlijk niet om de hoofddoek. Het gaat om dat wat eronder ligt.
Ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen, en ik hoop misschien dat in deze podcast ook mee te geven. Ik vind het grappig dat deze podcast nu al een spin heeft, waarvan ik eigenlijk helemaal niet dacht dat we naartoe gingen. Maar een hoofddoek wordt zo vaak gezien als iets bedrukkend moet vanuit je man. Maar voor mij een hoofddoek dragen, en voor alle moslimvrouwen die ik ken om mij heen die een hoofddoek dragen,
zijn er trots op.
Voelen zich vrijer dan ooit met een hoofddoek dan zonder hoofddoek.
Okay.
En voelen zich zelfverzekerder, voelen zich beter, omdat het eigenlijk gaat het de mensen die, ze gaan met je om jou en niet hoe je eruit ziet. Zeker in Nederland. En voor mij is hetzelfde geld voor bedekken. Ik was toenertijd, toen ik fitnesscoach was, liep ik met sport-BH, et cetera, in de sportschool. Dat was de periode waar ik het meest onzeker was. Mezelf niet mooi en goed genoeg vond. Nu loop ik bedekt. Ik heb altijd iets om mijn billen heen. Ik draag altijd grote shirts en ik voel me vrijer dan ever. En dat zie je ook bij vrouwen die een hoofddoek dragen. Dus ik hoop ook echt mee te geven. Alle moslimvrouwen die ik ken die een hoofddoek dragen, doen dat echt voor hunzelf. En voelen zich daar zo vrij en mooi in. En dat wordt gewoon nooit gezegd op tv of et cetera. Het is altijd het moed van een man of ze zijn bedrukt. Of ze worden.
Nou ja, het beeld is van, dat beeld bestaat er gewoon.
Ja.
Maar wat vind je dan bijvoorbeeld van Iran, van de vrouwen die hun hoofddoek afdoen en haar afknippen als protest tegen? Hoe kijk je daar dan? Want die kant is er natuurlijk ook. Dat ze voelen zich verplicht door de overheid of of andere kanalen om dat te moeten doen. En ze gaan in protest.
Maar dat is geen islam meer.
Oké.
Dat is, dat zie je ook bij ISIS. Al die praktijken die daar gebeuren, die doen het onder de naam van Allah. En dat maakt het voor ons moslim heel lastig om te zeggen dat het niet zo is. Want dat is alles behalve geloof. En dat zijn alles behalve de moslims die wij eigenlijk zouden willen zijn. Maar dat is wel een beetje het beeld van islam. En daarom begrijp ik ook heel goed dat het voor heel veel Nederlanders lastig is. Dat is islam, dus alle moslims.
Nee, maar daarom ben ik ook super blij dat we dit onderwerp hier voor de luisteraars ook wat uitpakken. Omdat er is natuurlijk, ik bedoel, ik ben me door dit gesprek erin gaan verdiepen. En omdat ik jou ken. En er is voor mij ook zoveel onbekend.
Ja.
En ik voelde ook, jee, wat mag ik nou eigenlijk zeggen of niet?
Heel veel mensen hebben dat.
Ja, maar begrijp je? Ja. En terwijl ik ben eigenlijk best wel een beetje, geloof ik, een brutaal iemand met vragen stellen en interventies doen. Maar hier voelde ik toch op het begin, ik zei gisteren nog tegen mijn man, kan ik dit of dat wel vragen?
Ja, nou weet je, ik mag alles vragen. Ja.
Maar begrijp je?
Ja, dus, maar waarom is dat? Waarom?
Ja, dus ik merk van ik wil jou niet beledigen. Ik wil geen dingen vragen. Ik weet bijvoorbeeld over seksualiteit hebben we alles gehad. Hè? Over dat affiliate en dat jij zei van ja, ik weet niet of ik daar achter sta vanuit mijn geloof. Ja, dus dan denk je, ja, nou dan vraag ik het maar niet of zo. Ja. Terwijl, ja, weet je, eigenlijk wil ik gewoon het liefst, en dat wil jij ook, heel open met elkaar praten. Maar ik wil niet het risico lopen, maar oké, dat ga ik dus wel willen doen.
Ja.
Om jou te beledigen of het geloof te beledigen.
Maar dat is echt bijna onmogelijk.
Ja, maar
Ik kan het heel goed begrijpen. Toevallig, mijn man die doet groepsreizen naar het buitenland.
Ja.
En een oud collega van mij is met hem meegegaan op groepsreis.
Mm-hmm.
Ik probeer het kort te houden. En hij is opgegroeid vanuit een huishouden waar moslims slecht, Marokkanen zijn slecht.
Aha.
Deze jongen is naar Marokko gegaan en hij is teruggekomen. En hij zegt, voor mij is de wereld zo veranderd. En ook gewoon het feit dat hij vragen heeft kunnen stellen waarvan hij eigenlijk ook dacht, ik mag die niet stellen.
Ja, ja, ja.
Maar wij moslims, Marokkanen, Turken, ik denk over het algemeen mensen die wat meer in de minderheid zijn, vinden het denk ik juist zo fijn om vragen te kunnen beantwoorden en er openlijk over te kunnen spreken. Omdat dat haalt heel veel taboes weg. Of ja, we hebben eindelijk eens de ruimte om ook ons verhaal te doen. En ik denk dat die er vaak niet is. Omdat vaak wordt gezegd, nee, dit is het.
Ja.
En we gaan niet verder vragen. Of
we leven in een samenleving dat we elkaar, we moeten elkaar beter leren begrijpen.
Ja.
Als dat niet gebeurt, ja dan. En ik hoop van dat we elkaar in de wereld beter gaan begrijpen. En we hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Maar begrip.
Ja.
Begrip.
Ja.
En er ook de schoonheid van zien.
Ja, en ik denk dat je dat ook niet alleen in geloof terugziet, maar in
alles.
In alles.
Ja. Ook over het moederschap, want ik wil een podcast over het moederschap gaan maken. En je ziet nu de trend van dat veel meer vrouwen kiezen voor het volledige moederschap. Nou, ik merkte dat ik daar in beginsel een oordeel over had. Ik ben zelf opgegroeid als in mijn jongvolwassenheid van een beetje de feministische stroming. En terwijl we moeten ook zo breed kijken. We leven nu en als die trend er is, dan zal dat ook. En ik hoef het er niet mee eens te zijn, maar kan er wel begrip voor hebben. En ja, dan krijgen we een andere samenleving.
Ik denk dat een beetje een groot probleem is. Heel veel mensen willen inderdaad juist zijn, terwijl wanneer is er een juist? Dat ik moslim ben, maar jij kiest er, stel we gaan zo eten en jij kiest ervoor om varkensvlees te eten. Ik doe het niet. Maar als jij een schnitzel wil eten, you do you. Ik ben niet daar om het over te oordelen en whatsoever. En ik denk dat dat voor jezelf ook een hele fijne mindset is. Neem controle over je eigen acties en je eigen dingen. Maar wat iemand anders doet, daar heb je geen controle over. En dat hoeft ook niet.
Nee.
Dus stel alle vragen ooit die je mij wilt stellen.
Ja, dan gaan we het over seks hebben.
Ja.
Want je vertelde net van jullie mochten elkaar alleen zien als stel onder begeleiding?
Ja, hoe het dus werkt in de Nederlandse.
Want dan mag je dus ook geen seks hebben voor het huwelijk.
Nee, in een westerse samenleving, ja, laat ik het westerse noemen, is het vaak zo, je ontmoet elkaar. Het is gezellig, je krijgt verkering. Misschien koop je een huis, de een gaat... Je kan van alle kanten op. En dan op een gegeven moment besluit je te gaan trouwen.
Ja, of je hebt gewoon, je ontmoet elkaar in de bar. Je hebt een one-night stand en je weet niet eens hoe de ander heet. En voilà, weet
ja,
je wel?
Precies.
Dus dat kan allemaal.
Dus het kan alle kanten kunnen we op. Ik denk dat de meeste mensen wel begrijpen hoe het in de westerse wereld werkt. Hoe dat in islam werkt, is het zo dat je... Dus je ontmoet elkaar... En dan is het eigenlijk een kwestie van... wil je verloven of wil je niet verloven? Vind je elkaar aardig of niet? Misschien ontmoet je elkaar op school. Tegenwoordig hier in de westerse wereld kan je elkaar overal ontmoeten. Want mannen en vrouwen zijn samen. In islamitische cultuur, ik begrijp er niet alles van. Dus te diepgaand kan ik niet. Ontmoeten ze elkaar waarschijnlijk in de moskee? Of worden ze voorgesteld? Of, ja, dat is net iets anders dan hoe het hier werkt. Ja. Zo heb ik mijn man ontmoet via gemeenschappelijke vrienden. Maar daar is het niet zo dat je dan inderdaad zegt... oh, we vinden elkaar leuk, we gaan een paar keer op date... en we hebben verkering of we hebben een relatie. Hij was moslim, ik niet. Maar hij heeft mij vanaf het begin duidelijk gemaakt... van, joh, willen we dit doen, wil ik het goed doen. Omdat als we dat niet doen...
Maar hij heeft wel duidelijk gemaakt dat hij je leuk vindt. En jij ook.
Ja, ja, dus het was sowieso een klik. We wisten, we vinden het gezellig.
Ja.
Maar hij was heel stellig erin, ik wil het goed doen... omdat als we dat niet doen, dan gaat het niet werken. Ja, ik vond dat lastig, maar ergens vond ik het ook wel weer een beetje een leuke uitdaging. Dat ik dacht, nou, als een man zich zo kan inhouden en zo bewust kan kiezen om het voor mij ook goed te doen. Want hij
en zich zo kan positioneren, dat hij dat aandurft.
Ja, ik vond dat ergens ook wel weer wat hebben. En toen zei ik, nou, oké, laten we het proberen. Ik vond hem heel gezellig, dus laten we het gewoon doen. En dan komt eigenlijk het punt dat je in een relatie zegt van... joh, we vinden elkaar heel erg leuk, we kunnen verloven. Wij zijn nooit officieel verloofd geweest, maar je kan verloven. En als je verloofd bent, heb je net wat meer ruimte om met elkaar af te spreken. Wij hebben dat nooit gedaan. Mijn man zat in het buitenland. Ik kom van een Nederlandse familie. Verloving was een beetje zo vaag. Gaan we dat doen of niet doen? Maar wij zeiden gewoon, oké, we willen gaan kijken... willen we gaan trouwen met elkaar of niet? En hoe lang geven we elkaar daar de tijd voor? We hebben toen gezegd, we willen dat 2-3 jaar de tijd geven. Toen ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Ben ik lekker in Nederland, heb ik alles gedaan wat ik eigenlijk wilde doen. Terwijl ik wel aan het werken was naar een partnership met mijn huidige man.
En wat bedoel je dan met alles gedaan wat ik... Wat bedoel je dan?
Ja, ik had heel erg... Ik wist van, ik wilde heel graag trouwen... Maar ik heb nu nog 2 jaar de tijd om niet getrouwd te zijn... en volledig op mezelf gefocust. Want als je eenmaal getrouwd bent, heb je toch een man. Heb je toch een huishouden. We willen misschien kinderen. Ik heb niet meer de tijd die ik nu ga hebben. Zo ben ik met social media meer gaan doen, met mijn eigen bedrijf. Ik had gewoon even nog de tijd van, oké, ik wil trouwen. Nu ben ik nog alleen. Wat wil ik daarin nog doen? Hoe kan ik mezelf nog ontwikkelen? Hoe kan ik op het moment dat ik tegen hem zeg, we gaan trouwen... de beste versie van mezelf zijn?
Ah.
En dat heeft hij ook gedaan. Terwijl we ook weer samen... aan onze relatie werkte, die dus vooral verbaal was. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ja, ik snap het. Die was verbaal. Maar zagen jullie elkaar wel?
We zagen elkaar niet. We hebben die in die periode van 2 jaar...
Want hij woonde in een ander land.
Hij woonde in het buitenland.
Oh,
en het was ook nog corona. Dus we konden elkaar letterlijk niet zien.
Zo hé.
Dus we hebben elkaar 3 jaar gezien in 2,5 jaar tijd. En toen
3 keer gezien?
Ja.
Ja. Zo.
En toen besloten we, oké, we gaan trouwen.
En het was altijd onder begeleiding?
Ja.
Oké.
Semi.
En
als we praten over seks, dat is allemaal niet gebeurd.
Nee. Maar ook niet dat je met z'n tweeën in een kamer bent... En gesprekken aangaat over van alles en nog wat... waar dat je echt met z'n tweeën bent.
Ja, we zijn wel eens echt met z'n tweeën geweest.
En mag dat? Mocht dat?
Ja... Ik vind dat lastig. Officieel mag dat niet. Okay. Dus wat ik nu ook zeg is niet van... Echt...
En het maakt mij ook helemaal niet uit. Nee. Maar waar het mij om gaat... Want de meeste mensen, als er iemand bij is... Dan bespreek je toch andere dingen als dat er iemand bij is.
100%. Ja. Ik vind het...
Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, dan weet ik zeker... die zijn diep volwassen. Maar als we met z'n allen zijn... dan zullen ze als stel toch andere dingen op tafel leggen... als dat ze met z'n tweeën zijn.
Ja,
dat is gewoon zo.
Dat vind ik ook wel een heel lastig. En ik weet dus niet alles ervan. Dus ik ben totaal geen expert op dat gebied. Maar dat zijn ook wel eens dingen... die heb ik ook wel eens naar mijn man uitgesproken... wat ik in een islamitische relatie best wel lastig vind. Of best wel raar. Want zeker als je aan alle normen wilt voldoen... hoe ga je elkaar dan echt leren kennen? En goed, we hebben nu FaceTime. En we hebben heel veel gepraat met elkaar. Ook gewoon 1-op-1.
Ja.
Maar dat vind ik ook best wel lastig, hoor. Dus ja. Er zitten ook dingen bij waarvan ik mijn vraagtekens bij heb. Maar hoe het dus in islam werkt, is dat ze, wat ze zeggen en wat je daarin wilt weten, is er zijn heel veel dingen die je niet kan begrijpen waarom het zo is. Omdat er een hogere macht is, er is Allah, er is God. Er zijn heel veel dingen die hij zegt, dat is goed voor jou om te doen, die wij als mensen eigenlijk niet kunnen begrijpen.
Ja.
En toen zijn we getrouwd en dat is nu een jaar geleden. En daarna
mocht je pas seks hebben?
Daarna ben je gewoon getrouwd, ja.
Ja. Oké.
Ja, dus dat is heel anders, maar ik heb daar heel veel voordelen aan ervaren. Eén, ik heb mezelf heel goed leren kennen, omdat ik echt bewust de ruimte heb genomen om mezelf te ontwikkelen naar een vrouw in een huwelijk. Ik heb mijn man heel goed leren kennen, omdat je kunt wel gaan bepaalde eisen gaan stellen. Van oké, als we gaan trouwen, verwacht ik wel dit en dit en dit. En ik denk als je verliefd bent...
Wat was jouw eis?
Nou, ik vond het heel erg belangrijk dat hij ook zijn beste persoon kon zijn in een relatie. In islam wordt verwacht dat een man voor een vrouw kan zorgen, dat financieel stabiel is, dat het echt een man is, zeg maar, waar je op kan terugvallen. Dat vond ik heel erg belangrijk.
Die voor jou zorgt?
Ja, die voor jou zorgt. En een vrouw is wat meer, jij bent dus, ik weet niet hoe je nu zit in de feministische kant, maar in islam is het zo dat de vrouw wat meer thuis zit, voor de kinderen zorgt, wat ja, echt een beetje die huismoeder is.
Ja, dat heb ik ook gedaan met mijn eerste twee kinderen. Dat was ook een hele andere tijd.
Ja.
Dus ik zou mezelf echt niet als feminist benoemen, maar ik bedoel, ik heb wel dingen daarvan meegenomen.
Ja.
Hè? En dat terzijde.
Ja. Ja, dat vind ik een heel interessant gesprek, ook met islam. En dat vind ik, maar dat is misschien een gesprek voor later. En je gaat gewoon elkaar bepaalde vragen stellen. Want het enige wat je kan doen is praten.
Ja.
En ik denk als je...
Ja.
Ik heb ook wel eens relaties gehad toen ik niet moslim was. Als je elkaar toch leuk vindt en je bent, is het toch allemaal gezellig. En dan ben je het niet ergens mee eens, maar is het toch wel weer gezellig. Ja. En dan laat je het varen. Waar je op dat moment echt diepe dingen moet bespreken van hoe kijk jij daar tegenaan? Want je gaat echt besluiten, wil ik met deze persoon trouwen of niet?
Ja, want het is ook voor eeuwig.
Het is voor eeuwig.
Toch?
Dus je moet echt gaan nadenken, is dit het of niet? Dus dat is, vind ik, heel mooi geweest. Want daardoor hebben we elkaar echt leren kennen en nog steeds. Maar daardoor hebben we ook een bepaalde band opgebouwd om met elkaar te praten, om dingen uit te spreken.
Nou, ik kijk ook naar liefde en relaties. Je bekent jezelf ten opzichte van elkaar. En daarmee ook naar iets groters.
Ja.
Het feit dat mensen gaan trouwen en ja tegen elkaar gaan zeggen en elkaar een ring gaan geven. Die ring is als het ware de hoofddoek, zoals een hoofddoek is voor een moslim. Is, ja, weet je, daarmee laat je zien, ik ben niet meer beschikbaar voor een ander.
Ja.
Ik heb definitief gekozen voor dit verbond. En in principe voor eeuwig.
Ja.
En
toch vind ik daar tegenwoordig zo'n dunne lijn in.
Ja.
Dat is tegenwoordig.
Ik bedoel.
Want hoe zie jij dat ten opzichte van? Want ben jij getrouwd nu?
Ja, 32 jaar.
Hoe zie je dat 32 jaar geleden versus nu? Het trouwen over het algemeen. Want ik kan me ergens voorstellen dat trouwen toen wel meer verbinding was dan trouwen. Nu die kunnen het jaar daarna alweer uit elkaar zijn, zeg maar.
Ja, het is van vroeger, van zoveel jaar geleden, was het veel meer een commitment dan wat ik nu zie.
Ja.
Ik zie wel dat het ook, denk ik, wel weer een beetje kenteren is. Maar ik weet nog dat ik, nou, misschien 20 jaar geleden, de tijd gaat zo snel dat ik het ook niet meer weet, maar dat ik dan wel eens in de media las van dat er een Amerikaanse filmster was die na een maand huwelijk dat ze uit elkaar gingen. En dat je dacht dan van, hè, wat is dit, weet je wel? Dat is toch geen huwelijk?
Ja.
Maar, en dat was toen echt dat je dacht van, oh, wat is dit? En dat was de talk of the town.
Ja.
En nu is het gewoon, niemand neemt er zijn schouders meer voor op.
Nee.
Dat is ook de reden dat het denk ik minder getrouwd wordt. 1 op de 3 huwelijken, maar dat is inmiddels al meer, gaan uit elkaar. Ja, dat is nogal niet wat.
Ik vraag me dan heel erg af, ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ten opzichte van toen, ik denk dat scheiden meer taboe was dan nu. Dus je scheidt nu makkelijker. Maar betekent dat ook dat mensen dan toen ongelukkig waren in een huwelijk? Of dat... Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ja.
Of dat ze nu makkelijker scheiden en niet echt hun best doen om getrouwd te zijn, want je bent toch zo gescheiden.
Het is een combinatie van alles. Want ik denk dat in het tijdperk van onze oma's, en ik bedoel mijn oma, en dat is natuurlijk heel lang geleden, er was geen sociale zekerheid. Er was geen, weet je, waar moest een vrouw met kinderen van leven? Ja. Dus die bleven bij elkaar vanwege de financiële en ook de maatschappelijke status. Het was gewoon een diepe, diepe, diepe schande als een vrouw gescheiden was.
Ja.
Dus omdat de mogelijkheden er meer zijn, is het ook meer. En daarom is het misschien ook dat mensen wat makkelijker gaan trouwen. Wat makkelijker uit een impuls ja zeggen.
Ja.
Terwijl in jouw verhaal hoor ik dat het heel bewust, bewust, bewust. Het moet wel,
ja.
Want het is voor eeuwig. Want hoe staat de moslimcultuur ten overzicht van. Hoe kijken ze naar scheidingen?
Ja, ja.
Hoe gaat dat?
Scheiden is eigenlijk not done. Ja. Dat is niet de bedoeling dat je gaat scheiden.
Maar het gebeurt wel.
Het gebeurt zeker wel,
ja.
Hoor.
Ja. Ja.
Maar ja, de bedoeling is dat niet gebeurt.
Nee. En bestaan er ook, want dat vroeg ik mij onderweg af, zijn er ook relatietherapeuten die gespecialiseerd zijn in het moslim?
Ik denk het wel.
Ja.
Mocht het denk ik ooit zo zijn dat ik denk, en ik denk dat namelijk coaching in relaties, dat het heel goed is dat je daar niet eens problemen voor hoeft te hebben. Mijn man denkt daar iets anders over, we hebben het daar wel eens over gehad.
Ja, ja, ja.
Maar mocht het zo zijn, dan zouden wij wel altijd naar een islamitische therapeut gaan.
Ja, dat lijkt me ook.
Dus ik kan me niet voorstellen dat ze er niet zijn. Ik denk het wel, maar zo heb je ook islamitische psychologen en et cetera. Omdat heel veel dingen bekijken we toch wel net iets anders dan in de westerse wereld. En,
ja, want ik heb daar vanuit mijn beroep moet ik ook supervisie volgen.
Yeah.
Voor de luisteraars en misschien ook voor jou is dat je dan je casuïstiek inbrengt bij een opleider.
Yeah.
Vaak in groepsverband. En ik kan me nog herinneren dat er een casus door een collega werd ingebracht. Die had als cliënt een echtpaar moslims en die vrouw was vreemd gegaan.
Ja.
In onze beroepsgroep wordt dan gezegd van nou, dan is het beste als dat stel dat in de sessie, ja, dat op tafel komt.
Ja.
Dat we daar gaan kijken. Omdat anders gaat het aan een eigen leven leiden, het kan niet opgelost worden. Want vreemdgaan wordt dan gezien in mijn beroep als een symptoom van iets groters.
Ja.
Maar dit stel, die vrouw had dit in vertrouwen aan die relatietherapeut verteld. En daar ook bij gezegd van dit kan nooit, 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 nooit. Mag hij dat weten?
Ja.
Want dan krijg je ja, iets van eerwraak, geloof ik, of wat dan ook. Of dat wordt moord en doodslag.
Ik denk dat de man dan niet snel meer terug zou gaan naar een vrouw.
Nee,
nee,
nee. Nee.
Als ik mijn man zou kennen, laat ik het zo zeggen. Als ik veel moslims ken,
ja,
dan is het wel voorbij.
Ja,
andersom
dus
ook hoor. Maar
waar het dus om ging in de kern, dat het in die supervisie een moeilijke casus was. Want
yeah,
de hele supervisie was ook gericht op andere culturen, kijken naar andere culturen. En ja, daar kunnen we wel kennis over hebben. Maar als je dat zelf niet uit die cultuur komt, dat kan een voordeel zijn, omdat je er wat objectiever naar kijkt. Het kan ook een nadeel zijn, omdat je er toch zo ver van weg staat dat, weet je wel, dan kan een Nederlandse relatietherapeut wel zeggen, ja, maar je moet dat wel op tafel leggen.
Ja,
ja, dat is heel precair.
Ja, ik moet zeggen dat daar ook weer een stukje geloof en cultuur ook weer verschillend in is. Want zo zie je bijvoorbeeld dat moslims zijn ook weer verschillende moslims, omdat ze net een andere richting volgen of net anders zijn opgevoed. Dus daarin is dat ook weer lastig. Je kunt, ja, je hebt daar ook weer verschillende stromingen.
Ja, maar dat is natuurlijk al, het is in het christelijke geloof ook.
Ja.
Dat is zelfs per familie zo, hè?
Ja.
Dat er anders.
Nee, dus ik denk wel dat de moslims relatietherapeuten zijn, maar ik moet zeggen dat ik er nooit echt onderzoek naar gedaan heb.
En ik las ergens op je stories dat jullie krijgen een zoon, hè? Mag
ja,
ik dat zeggen?
Ja, ja.
Okay. Oh,
ja, ik wou net
van de
surprise.
Ik heb het al gezegd. En jullie gaan jullie zoon ook een Arabische naam geven, hè?
Ja.
Is dat omdat dat... Moet dat?
Je wilt je kind een islamitische naam.
Ja, oké.
Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet niet precies waarom dat moet.
Nee, want dat vroeg ik me af. Want stel nou heel veel stellen die een kind krijgen. Nou, mijn middelste kind, dat is een dochter, die heeft een zoontje gekregen. En de tweede naam is Louis. En dat is de naam van mijn vader.
Ja.
Nou, dat vind ik echt super. Maar stel dat jij jouw kind de naam van je vader of een opa of een... Dat zou niet kunnen.
Nee. Zo is het ook zo. Ik weet dus hier niet de reden achter van. Maar als moslim zijn, als bekeerling, had ik ook een islamitische naam kunnen kiezen. Veel bekeerlingen hebben islamitische namen.
Ah.
Mijn mannen, er is wel een naam die we zeggen, als ik hem nodig heb, dan gebruiken we die. Maar over het algemeen vind ik, dit is mijn naam die mij gegeven is. Maar zo weet ik dat als moslim zijn, dan moet je een islamitische naam hebben. Heeft vaak ook een betekenis. Dus alle namen hebben betekenis.
Ja.
Dat vind ik echt heel mooi. Maar wat specifiek daar de reden voor is, weet ik niet. Maar ik wil mijn kind ook heel graag een islamitische naam geven.
Begrijp ik.
Frans is dus geen optie.
Nee.
Ja.
Of all names.
Het moet iets zijn.
En ben jij dan niet bang voor, of jullie, voor discriminatie later?
Ik ben daar heel erg benieuwd naar hoe dat gaat zijn.
Ja.
Sinds ik met mijn man ben ik me nog bewuster van wat discriminatie is en hoe dat werkt.
Ja.
Op school, op wat verhalen die ik van hem hoor. Het is echt heftig als een Nederlands meisje wat opgegroeid is in een hele Nederlandse cultuur.
Ja.
Lees je het wel en zie je het wel, totdat je het met je eigen ogen meemaakt. En ik heb er geen last van. Het is echt mijn man, hè?
Nee, maar het is echt een feit.
Ja.
Ik heb bij jeugdzorg gewerkt in een ver verleden. En daar merkte ik het bij collega's. En misschien zelfs ook hand in eigen boezem. Je gaat toch anders kijken. Ja. Ook.
Ik ook, hoor.
Ja,
ook
bepaalde namen, die ga ik natuurlijk niet noemen, van Nederlandse kinderen. Dat zeiden wij als collega's. Oh, echt zo'n jeugdzorgnaam.
Ja.
En je ontkomt er als mens niet aan dat we dat allemaal natuurlijk doen. En ja, je kent natuurlijk ook de verhalen van sollicitatiebrieven.
Solliciteren inderdaad.
Als een naam, noemen ze een naam?
Youssef Mohammed.
Ja, voorbij komt. Dan met een bepaalde achternaam, dan wordt het toch al sneller. Al gaat het alleen maar onbewust.
Ja, gebeurt heel veel.
Ik vind het bewonderenswaardig dat je het gewoon doet. En dat je, dat is ook een keuze die heel sterk is.
Ja.
Maar wat ik eigenlijk ook door het hele gesprek... De buitenwereld speelt, denk ik, zo'n grote rol in jullie verhaal.
Ja, onbewust wel. En ik denk...
Het is eigenlijk hetzelfde als, sorry dat ik je onderbreek...
Nee.
Mensen die homofiel zijn of voor een bepaald soort relatievorm kiezen... Hoe modern dat ook tegenwoordig is, je komt daar toch meer de buitenwereld tegen.
Ja, dat klopt zeker. En dan even om terug te komen op je vraag of ik daar bang voor ben. Ik ben heel erg benieuwd en ik weet, mijn zoon gaat een islamitische naam krijgen en een islamitische achternaam. Ik denk dat het stukje opvoeding en dat meegeven in hoe die daarmee kan omgaan, dat dat heel belangrijk is.
Zeker.
Dus ook niet doen alsof als het niet gebeurt. Nee. Het is zo.
Ja.
En hoe ga je daarmee om en hoe blijf je daar... hoe zorgen dat je daar je beste zelf in blijft. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat.
Ja.
Ik vind dat heel interessant, spannend. Maar ik focus daar dus weer heel erg op. Wat kunnen wij als gezin doen? Wat kan ik mijn zoontje meegeven? In plaats van hoe gaan andere mensen reageren?
Ja, en dat is mooi, dat laatste. En dat daar bewustwording is, ook over is, op is. Dat heb ik vroeger zelf wel gemist met mijn twee... kinderen van dubbel bloed.
Ja, want ik vraag me nu net iets af. Jouw kinderen zijn dus...
Half Surinaams, half Nederlands.
Ja.
Dubbel bloed. Vroeger noemden we dat half bloed, maar dat mag je niet meer zeggen.
Oh,
dat heet dubbel bloed.
Oh ja?
Ja, half bloed klinkt alsof het half is. Hè?
Ja, precies. Ja.
Oké.
Okay. Want jouw kleinkind is ook donker, volgens mij. Of tintje heeft hij.
Hoe
ervaar je dat nu? Moet je met hem als je ergens naartoe gaat?
Ik vind wat dat betreft de tijd wel in zijn positieve veranderd. Toen ik bijvoorbeeld opgroeide als kind, je zag geen donkere mensen.
Nee.
En die zag je niet op straat.
Ja.
En vooral, ik ben in Amsterdam opgegroeid. Nou, dat is nu allemaal multicultureel. En dat brengt zijn problemen met zich mee. Maar het brengt ook wel een wat meer tolerantie teweeg, zie ik.
Ja. Hè?
Maar ik wilde iets zeggen. Oh ja, mijn kinderen hebben toen ze volwassen werden wel gezegd dat ze het moeilijk vonden dat ze eigenlijk nergens bij hoorden.
Ja.
Ze horen niet bij de Nederlandse cultuur, maar ze horen ook niet echt bij de Surinaamse cultuur. Dus ze zitten altijd ergens tussenin. En dat heb ik me destijds niet voldoende gerealiseerd.
Ja, dat is een uitspraak die mijn man ook wel heeft uitgesproken. Van, ik ben geen Nederlander, maar ik ben ook geen Marokkaan.
Nee, en dat is, dat moet je, dan heb je, wij maken natuurlijk die kite, hè, voor de jongvolwassenen. En een jongvolwassene heeft een opdracht, hè, om volwassen te worden. En nou, daar zit in van dat je financiën op orde, je gezondheid, je huisvesting, een baan. Hè, dat zijn allemaal de uitdagingen die je tegemoet moet treden als je volwassen gaat worden.
Ja.
Maar voor kinderen die volwassen worden vanuit een dubbele afkomst, die hebben daarbij ook nog van, ja, wie ben ik en waar hoor ik bij? Want ieder mens wil ergens bij horen.
Ja.
Dat is gewoon het primaire verlangen van ieder mens. Waar hoor ik bij en hoe pas ik me zo aan? Of hoe beweeg ik me dat ik geaccepteerd word door de groep waar ik bij wil horen?
Ja.
En dat is een hele grote uitdaging. Waar mijns inziens destijds zeker, nu weet ik het eerlijk gezegd niet, veel te weinig aandacht voor is. En vanuit de jongvolwassenen, die schippert een beetje. Hè? Die de ene keer dit en de andere keer dat. En die durft misschien ook niet zo makkelijk daarvoor uit te komen dat dat moeilijk is.
Ja.
Dat het een moeilijke uitdaging is. En
ja, ik zit eventjes gewoon te denken dat ik jouw visie of jouw kijk daarop heel interessant vind. Omdat dat is iets wat ik ook ga meemaken straks met een zoontje.
Ja.
En die half Nederlands is, half Marokkaans. En, of helemaal Nederlands, helemaal Marokkaans. Hij mag er zijn in ieder geval.
Ja, zeker.
Maar ik ben heel erg benieuwd hoe ik dat ga ervaren. En wat ik daar over 10 jaar over kan zeggen. Of,
nou, dan spreek ik jou volgend jaar of het jaar daarna nog
ik
een keer.
Ik wil niet zeggen hoe we dit verder ervaren.
Ja, ja. Nou, ik wil nog wel eventjes terug op de kite.
Ja.
Zeg ik het goed?
Wat
wil jij in de kite die wij samen maken? Wat is het belangrijkste wat je mee wil geven aan je doelgroep?
Ja, wat ik hoop dat wij samen mee kunnen geven is dat ze toch wel ergens de regie in eigen handen nemen in plaats van leven omdat het moet of omdat het van ons verwacht wordt. En vooral op jouw manier. Voor iedereen is dat anders. Voor mij gaat het misschien om mijn hoofddoek dragen, wat je zei. Bij de ander gaat het om een borstvergroting of uit huis gaan of een boek schrijven.
Ja.
Maar dat we starten met inzicht krijgen. Wat wil je eigenlijk heel graag doen en waarom? Waarom vind je dat belangrijk? En hoe kun je, al is het één klein dingetje, hoe kan je daar nu al mee starten? Omdat ik denk dat het leven zoveel leuker wordt als je daadwerkelijk die regie in handen neemt en gaat leven onder jouw voorwaarden.
En daarvoor dan nog, voor wie doe je het?
Ja.
Doe je het voor jezelf? Of doe je het onbewust toch om de goedkeuring te krijgen van bijvoorbeeld je vader of je familie of je vriendinnen?
Ja, een mooie toevoeging. Ja, want we zien inderdaad dat we heel vaak dingen doen omdat het inderdaad, we willen toch die goedkeuring of wat van ons verwacht.
Alleen al bijvoorbeeld, dat vind ik zo fascinerend. Alleen al als je gewoon naar foto's of op social media kijkt, de opgespoten lip is een norm geworden.
Ja.
En mensen van mijn generatie of daarvoor, die hebben zoiets, wat is dit, weet je wel? We hebben allemaal zo'n, hoe noem je dat?
Ja.
Zo'n eende.
Ja, ja.
Ja. Ja. Dus dat is een soort hype of norm. Ja, ik gebruik misschien de verkeerde woorden. Maar voor wie doe je het eigenlijk? Hè?
Ja.
Omdat al jouw vriendinnen of al jouw collega's of mensen vanuit jouw peergroep het ook hebben? Of doe je het omdat jij het zo mooi vindt? En andersom, gaan we het mooi vinden omdat iedereen het heeft?
Ja, ja maar
dus
zo
ja,
zie je
dat zijn best wel.
Wat ken je de Kardashians?
Ja, van horen zeggen.
Ja, precies.
En ook op foto's en zo, ja.
Ja, ja want dat zie je natuurlijk dat er zijn heel veel mensen een beetje aan de top die daar grote regieën nemen. Eerst hadden ze allemaal hele dikke billen en had iedereen dat figuur. Nu wordt het weer helemaal hip dat iedereen juist een maatje 36 heeft.
Oh, ja?
En dat ga je waarschijnlijk weer terugzien. Dus daarin bepalen ook grotere namen, bekende mensen eigenlijk, van wat de trend is van het moment en daar gaan we in naleven. Maar als jij geen zandloperfiguur hebt, ik denk dat het dan heel mooi is om van jezelf te leren houden in het figuur dat je hebt en niet dat je constant moet naleven naar elke trend. Want dan had je nu plastische...
Ja, dan had je nu een mama make-over.
Had je nu naar Turkije gegaan.
Jij gaat een mama make-over.
Precies, en dan had je je billen kunnen laten doen. Maar over 10 jaar is het geen trend meer. Dan zit je dan met je billen en moet alles weer eruit.
Oh mijn gosh.
Dus dat zie je gewoon veel. En ik vind dat ook jammer. En dat is dus de vraag, voor wie doe je het echt? En dit is totaal niet om mensen te oordelen over mensen die die keuzes maken. Je bent nog steeds vrij en doe wat jij fijn vindt. Maar in de kern, voor wie doe je het echt? En dat is heel belangrijk. En ik denk als je daar toch heel diep op gaat graven, dat dat nooit echt is omdat je het heel erg van jezelf doet en omdat je echt van jezelf houdt.
Ja, en dat is ook, dat gaat heel ver hoor.
Ja.
Want ik bedoel, als blauw in de mode is, dan lopen we toch ook allemaal in het blauw.
Vind je niet mooi met blauw
heel
te draaien?
Mooi.
Is
heel
helemaal
mooi.
Hip. Jij ook?
Ik ben ook.
Ik wou net zeggen. Volgens mij blauw.
Nee, maar
hip.
Ik bedoel, ja, in hoeverre is dat, waar ligt dan de grens dat het schadelijk is, hè?
Ja.
Ja, het is haast een filosofisch onderwerp.
Ja. Ja, ik denk het belangrijkste daarin is dat je, en dan gaan we in de guide een start meemaken, dat je in ieder geval gaat kijken naar inderdaad, voor wie doe je iets, waarom doe je iets en waarom wil je heel graag iets bereiken. En ja, hoe kun je echt daadwerkelijk gewoon een beetje content zijn met de keuzes die je maakt en dankbaar zijn. Voor mij is altijd wat ik heel belangrijk vind, is ik wil, mocht ik doodgaan, wil ik op mijn sterfbed kunnen liggen en terug kunnen kijken en denken, oké, ik heb in ieder geval alles gedaan wat ik wilde doen en niet omdat iemand dat van mij verwacht of whatsoever. En ik wil niet terugkijken en spijt hebben en denken van, nou, ik had eigenlijk toch graag die baan willen nemen of ik had toch graag die reis willen maken, maar omdat die en die en die heb ik dat niet gedaan. En daar starten we mee in de guide. Ik denk dat het een heel, ik kijk er heel erg naar uit naar wat we daarin kunnen bereiken voor jonge vrouwen.
Ja, we hebben al een mooie start gemaakt. Ik zou zeggen, iedereen koop hem.
Ja, sowieso. Ja, het wordt dus maart of april. Dat gaan we maar.
Ja.
Als je ons een beetje in de gaten houdt, dan wordt dat snel duidelijk.
Nou, dankjewel voor dit gesprek.
Ja, jij bedankt.
Wil je nog iets meegeven aan de luisteraar? Wil je nog?
Nou, ik wil jou in ieder geval bedanken, wat ik net al helemaal aan het begin van het gesprek zei, dat ik je nu al dankbaar ben voor het gesprek dat wij 2 weken geleden gehad hebben, dat het voor mij een hele grote impact gemaakt heeft. En
dus we gaan jou binnenkort met een hoofddoek zien.
Wie weet, ik denk dat we zeggen inshallah, dat betekent met Gods wil.
Ja.
Het gaat ooit gebeuren, maar wanneer, dat weet ik niet. Maar het is hier wel ergens al begonnen.
Het zaadje geplant.
Ja, dus daar ben ik heel dankbaar voor. En ik hoop dat je ook realiseert wat voor impact je mag hebben. We hebben het wel eens gehad over jouw doelgroep is over het algemeen wat ouder. Ik denk dat je zoveel kan betekenen voor jonge meiden zoals ik. Meiden die nog jonger zijn. En ik hoop dat we dat met deze podcast al een beetje hebben kunnen doen. Dus dank je wel daarvoor.
Wat leuk, want dat, dat komt wel binnen. Want mijn business manager die zei laatst tegen mij van, ik zie dat jij het zo goed doet bij jonge mensen. En ja, ik trek veel op met jonge mensen. En ik was me daar eigenlijk, doordat, zij heeft daar ook een zaadje geplant. Ik vind jonge mensen heel uitdagend en heel leuk. Ik voel daar ook compassie. Ik denk dat het niet makkelijk is om jong te zijn in deze tijd. Misschien was het nooit makkelijk hoor. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar ook mijn kleinkind. Ik heb 2 kleinkinderen, weet je, de tijd van de zorg. Iedereen loopt met een telefoon. Ik ben zo ontzettend blij dat ik niet met een telefoon ben opgegroeid.
Ja.
En dat ik toen ik jonge kinderen had, de telefoon ook nog niet bestond. In ieder geval niet de mobiele telefoon. Wij hadden thuis zelfs geen televisie. En je zou nu zeggen, wat een armoe.
Ja.
Maar het is gewoon ook heel fijn dat dat er niet was. Dus wat ik daarmee wil zeggen, dat tegenwoordig er zoveel input van buitenaf is door social media en door de media. Dat maakt het leven voor een jong mens niet makkelijker.
Nee.
En daarbij komt dan ook nog de huidige prijzen voor de woningmarkt. Alles bij elkaar. Dus de jonge mens kan wel een duwtje in de rug of een steuntje in de rug gebruiken, denk ik.
Ja.
Hè?
Ja, zeker mee eens. Ja, en voor mij voel jij als heel warm, als ook gewoon iemand tegen wie je wel even, die je kan opbellen en kan kletsen. En dat vind ik heel fijn aan jou. Ja, we kennen elkaar ook echt pas een paar maanden. Maar dankjewel daarvoor. En ik hoop dat we dat via deze podcast, dat je nog meer jonge mensen mag bereiken. Want Je hebt mij al geraakt en ik denk dat je er nog zoveel meer jonge vrouwen...
Nou, we weten in de live dag die in de planning
ja,
ligt.
Dat zouden dat we...
Ja. Ja. Dat ja, zou ik leuk
we
vinden.
Dan zijn we aan het kijken of we ernaast de guide... of we nog een live moment aan kunnen plannen.
Goed zo, dankjewel. En nog een paar mooie laatste weken.
Dankjewel.
In volle gezondheid en... nou, love you.
Als deze podcast je geïnspireerd heeft, wil je dan iets voor mij doen? Maak een screenshot en deel die via Instagram en tag mij in een bericht. Stuur deze podcast door naar een persoon waarvoor dit interessant is. Mail mij en vertel welk inzicht je uit deze aflevering hebt gehaald op mail@lnv.nl. Wil je dan nog één ding voor mij doen? Ga naar SoundCloud, Spotify, iTunes, zoek de podcast op en geef mij een review. Door deze review wordt mijn podcast beter vindbaar en kan ik nog toffere gasten verleiden om hun verhaal met ons te delen. Wil je in het vervolg een melding krijgen van een nieuwe aflevering? Abonneer je dan op mijn kanaal. Klik in de podcast-app op button subscribe en je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Bedankt voor je aanwezigheid, waardeer ik enorm. Tot de volgende keer!